Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen van Psalm 95. En daarvan de versen 1 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, want Hij is onze God. Psalm 95, vers 1 en 4. domein uw belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemden u artikel 1 en zingen in aansluiting daarop van psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, nadat u ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus, wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. Schriftlezing vindt u in de profetie van Jesaja, en wel hoofdstuk 41, en we lezen samen de versen 1 tot en met 14. Jesaja 41, de versen 1 tot en met 14. Zwijgt voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen, laat ze toetreden, laat ze dan spreken. Laat ons samen ten gerichte naderen. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven, en gemaakt dat hij over koningen heerste. Heeft ze zijn zwaard gegeven als stof zijn boog, als een voortgedreven stoppel, dat hij ze najaagde en doortrok met vrede door een pad, terwijl hij met zijn voeten niet gegaan had. Wie heeft dit gevrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik, de Heere, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. De eilanden zagen het en zij vreesden, de einden der aarde beefden, ze naderden en kwamen toe. De een hielp de ander en zei tot zijn metgezel, wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid, die met de hamer glad maakt. Dien, die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. En daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij, Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einde der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb en zei tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren, heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Ziet, zij zul beschaamd en te schande worden allen die tegen u ontstoken zijn, ze zullen worden als niet, en die lieden die met u twisten, zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met uw kijven zullen worden als niet, en die lieden die met uw oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Jesaja 41, in bijzonder de versen 8 tot en met 10. Tegenover dat wat de Heere met de heidenvolken zal doen, klinkt dit tot zijn volk Israël. Maar, daar luister al naar de tegenstelling, maar, gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij welke gegrepen hebt van de einde der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen hebt en zei tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Tot zover. Vragen wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat zijn wij van u afhankelijk? En geef dat besef in ons hart, dat wij, zo u dat zelf uw kerk heeft geleerd, zonder u niets kunnen doen. Kunnen we niet luisteren, kunnen we niet spreken. En daarom richten wij onze ogen op u. En wij smeken u eerbiedig, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Geef dat uw woorden zijn kracht zullen doen onder ons vanavond, onder jong en oud. U die ons getuige doet zijn bij een terechtzitting. En Heere, geef dat we zullen horen vanavond aan welke kant wij staan. Of wij horen tot hen die veroordeeld worden, tot de eeuwige dood. Of dat wij de vrijspraak ontvangen, in en door de Heere Jezus Christus. Hij die nooit geen zonden gehad of gedaan heeft, en nochtans tot zonde gemaakt is geworden, opdat wij rechtvaardigheid zouden ontvangen in hem. Wie kan dit wonder ooit bevatten? Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Heere, geef ons de genade van het geloof, om dat te mogen verstaan, dat dat ons deel zal zijn tot in eeuwigheid. En dat maakt het wonder ook uit van dat heilswerk, dat zo volkomen is, dat wanneer wij de hand van het geloof op uw volmaakte offer mogen leggen, o gezegende Heere, wij het mogen weten dat we niet alleen delen in de vrijspraak, in de vergeving van zonde, in de verzoening van alles wat we hebben misdaan, maar dat wij ook een recht ontvangen op het eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven dat wij u kennen, de enige en waarachtige God, en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben, in spreken en in luisteren, hier in uw huis. Maar wij bidden u ook voor uw gemeente thuis, met ons verbonden. Mogen ze delen in de genade, door de kracht van uw Heilige Geest. Mogen ook thuis de monden wijd open gaan, opdat u ze zult vervullen met het heilige van uw paleis en het vette van uw huis. Dan weten we wat de rust is, die in u geproefd en gesmaakt wordt. Hij, die onze vrede uitmaakt. Heere, maak het wel. Geef ons een ongestoord en gezegend samen zijn, tot eer van uw naam en tot zegen van uw gemeente. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, een enkele mededeling. Wij herinneren u en jullie aan aanstaande woensdag. Dan zal er immers dankdag zijn voor gewas en arbeid. Twee diensten waar u en jullie voor worden uitgenodigd, 's middags om 14:00 en 's avonds om 19:30. In deze dienst zullen er twee collecten worden gehouden die bestemd zijn voor de diaconie en het kerkbeheer. De diaconiecollecte is de zogenaamde najaarszendingcollecte voor de GZB van harte aanbevolen. En we willen nu samen gaan zingen van Psalm 105 en daarvan de versen 4, 5 en 6. Gij volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren aan Jacob tot een wet gesteld. Wij noemden u de versen 4, 5 en 6 van Psalm 105. Gemeente, we mogen vanavond getuigen zijn van de rechtszitting. Een rechtsgeding waarbij de Heer in eerste instantie, als de God van Israël, de heidenvolken en wel de verst afgelegen, want dat zien we in het eerste vers, daar wordt over eilanden gesproken. En daarmee wel bedoeld, dat zijn de heidenen die haast onbereikbaar zijn, omdat je ze slechts over zee kunt bereiken. Dus zo ver kun je niet afgelegen zijn. Of de Heer vraagt om eerst te zwijgen. Dat is wat hij de heidenvolken oplegt. Omdat ze zullen horen wat de Heer tot hen zal spreken. En dan roept hij in vers 1 op om zich bij deze terechtzitting op zijn sterk zich te presenteren. Zo staat het er toch. Laat de volken de kracht vernieuwen. Laten ze naar voren komen. En dan spreken. En dan zegt de Heer, laten we samen naar voren komen voor het gericht. De volken mogen bij wijze van spreken de beste advocaten hun pleidooi laten houden. Zo zeker is de Heere van zijn zaak tegen al die volk. Want bij die rechtszaak moeten twee dingen bewezen worden. In de eerste plaats dat de Heere alleen God is. Zoals we dat lezen in vers 4. Hij is de eerste en met de laatste dezelfde. En in de tweede plaats wil de Heere bewijzen dat het volk Israël zijn knecht is. Jacob zijn uitverkorene, zoals hij het zegt in vers 8, ons eerste tekstvers. En we moeten goed verstaan dat de woorden die Jesaja hier spreekt, gesproken worden tot het volk van Israël in de eerste plaats en dan als troost voor dit volk. Eigenlijk onbegrijpelijk, als je weet dat dit volk nog in ballingschap gevoerd zal gaan worden, omwille van de zonde van afgoderij. Zij hebben notabene de goden van de heidenen gediend boven de Heere die dit volk heeft geformeerd. Ze zullen dus nog naar Babel worden getransporteerd. Maar de Heere wil ze leren dat ondanks dat alles geschiedt naar de bepaalde raad en voorkennis van God, dat het de Heere is die alle dingen regeert en bestuurt naar het welbehagen van zijn wil. De hoofdstukken 1 tot 39 spreken globaal gezegd over de oordelen van God tegen Israël en tegen andere volken eveneens. Maar dan Jesaja 40 en u weet het denk ik allemaal, dan lijkt het wel alsof de Heere zich niet meer stil kan houden. Dan komen daar die befaamde woorden. Troost, troost. En dan mijn volk. Ondanks alles is daar niks in veranderd. Troost, troost, mijn volk zal uw lieder God zeggen. Uw God. Niks veranderd. Ondanks alles. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 40, horen wij als het ware dat volk in de ballingschap klagen. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Maar ook toen al heeft de Heere dat volk bemoedigd. Hij zegt het in vers 28, weet gij het niet dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Dus het volk van Israël kan wel denken dat de Heere zijn volk geen recht doet. Maar nu laten wij in vers 2 horen van ons teksthoofdstuk wat er staat te gebeuren. Daar zegt hij, wie heeft van de opgang, dat is uit het oosten, die rechtvaardig. En daar bedoelt die koning Kores of Cyrus mee. De koning van de Pers. die dat machtige Babylonische wereldrijk zal overweldigen door zijn legioenen. Verwekt, hij, dat is de Heere, heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven, gemaakt, dat hij over koningen heerste, heeft zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog, als een voortgedreven stoppel. Kort samengevat, Kores, de koning der Perzen, zal al zijn vijanden verpletterend verslaan. In een soort blitzkrieg, zo zou je het kunnen noemen. Want er staat in vers 3 dat hij ze najaagde en doortrok met vrede over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. Die overwinningen zijn zo snel gegaan dat hij als het ware zweefde. Dat hij zijn voeten niet eens het pad raakte. En vandaar het woord blitzkrieg wat ik noem. Zoals Adolf Hitler met zijn legers ook zo snel de volken wist overwinnen. In een enkele dag tijd had hij ons land onderworpen. Hij liep Polen zomaar binnen. Frankrijk werd door hem overmeesterd. Onvoorstelbaar dat het allemaal in zo'n korte tijd kon gebeuren. Nou, vergelijkbaar met dus wat Kores deed. En uiteindelijk zal deze Kores er ook voor zorgen dat de Joden een zogenaamde algemene amnestie ontvingen. De Heere zei tegen het volk der Joden dat in ballingschap verkeerde in Babylonië: jullie kunnen allemaal teruggaan naar Jeruzalem en naar Judea om daar je stad en je dorpen te herbouwen. En nu komt de vraag van de Heere: wie heeft dat alles bewerkt en gedaan? En dan geeft de Heere zelf het antwoord in vers 4. Hij die de geslachten riep vanaf het begin. Ik de Heer, die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. Nogmaals, tot troost allereerst gesproken tot het volk van Israël. Alle oorlogsgeweld dat hier voor ogen geschilderd wordt, heeft een plaats in de Godsregering. Alles met het oog op zijn bondsvolk Israël. En bovendien kunnen wij deze woorden ook nog geheel van toepassing verklaren op de situatie van het volk van Israël heden ten dagen. God gaat nog steeds door om zijn weg met dit volk te gaan. Alle gebeurtenissen in het Midden-Oosten zijn niet voor de Heere verborgen. En ga niet aan hun God voorbij. Nee, zegt de Heer hier, ik de Heer bewerk en doe al deze dingen. En dan moet je eens kijken wat de reactie is op dat wat God doet van de heidenvolk. Kijk maar eens mee in vers 5. Wat ze in hun nood doen. De eilanden zagen. Gebeurtenissen van de overwinningen van koning Kores, de eilanden zagen. En werden bevreesd. De einde der aarde beefde. Ze kwamen naderbij en traden toe. En dan gaat de Heere zelfs de spot drijven. In de versen 6 en 7. Met die heidenvolk en hun zelfgemaakte goden. Daar staat de een hielp de ander tegen zijn broeder. Zei hij, wees sterk. Dat moet u onthouden. Want straks zegt de Heer in onze tekstwoorden tegen Israël, ik sterk u. Dat is nou het grote verschil. Die heidenvolken moeten het zelf doen. En dat zeggen ze ook tegen elkaar in die grote nood waarin ze verkeren. Wees sterk. En dan sluiten ze een zogenaamd coöperatief verband met elkaar. Ze gaan samenwerken in de situatie waarin ze zich bevinden. Kijk maar wat er staat. De vakman bemoedigde de edelsmid. Hij die de hamer glad maakt, hem die op het aanbeeld slaat. Door van het soldeersel te zeggen, het is goed. Het gaat hier dus over het maken van afgodsbeeld. Dat is het antwoord als de vijand hen bedreigt en dreigt te overlopen. Dan gaan ze nog meer afgoden produceren om zodoende hun sterkte te vinden in hun zelfgemaakte goden. En dan staat er, ze moeten hem met spijkers vastmaken, opdat ze niet zouden wankelen. Hoor hier hoe vakmensen de afgodsbeelden maken en met elkaar zich bemoedigen met het oog op zelfgemaakte beelden. En dan klinkt dat goddelijke maar in onze tekst. Maar bij zoveel ellende komen we, mag ik het zo zeggen, bij het stuk van de verlossing. Alles leek hier toch te liggen onder de macht en de heerschappij van koning Kores en van de afgoden en het wapentuig en de strategie van de oorlog. Maar hier klinkt het werkelijke woord van de bevrijding gesproken door die God die in vers 14 genoemd de Heere en uw verlosser is de heilige Israëls. Dat is wat God tegen dit volk te zeggen heeft. Luister maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob die ik verkoren heb, het zaad van Abraham en liefhebber, gij welk ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb en zei tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Ik denk dat u allemaal weet dat Abraham is geroepen geworden door de Heeren uit Ur der Galdeeën. Eigenlijk Babel. De Galdeeën waren de Babyloniërs. Hij is uit dat verre Babel geroepen. Dan moet je nagaan dat de Heere Abraham roept uit het land der Galdeeën. Om hem te bevrijden. Om te leiden in het land der belofte, het land dat ik u wijzen zal. Hoe hij een verbond met deze liefhebber, zo noemt hij hem hier. En wat een innig beeld is dat, om dat land aan hem te geven. En nog meer dan dat. Hoe in het zaad van Abraham, dat ene zaad dat uit hem geboren zal worden, de Heere Jezus Christus. Het zaad als van één, noemt Paulus dat. De Heer Jezus Christus. In dat zaad zal niet alleen het volk van Israël, maar al de geslachten van de aarde gezegend worden. Maar kijk eens, deze man, die Abraham, was dus een heiden. Hij was een aanbidder van de zon en de maan en de sterren. En God gaat die man roepen. Dat is nu verkiezing. En dat krijgt hier ook alle nadruk. Ik heb u uitverkoren. Ik heb u in het bijzondere geroepen. Dat is nou het wonder van Gods verkiezing. En dat er verkiezing is, is evangeliebediening. Waren er geen liefde Gods van eeuwigheid voor zondaar, we zouden geen boodschap voor u en voor jou hebben vanavond. Maar deze man die nooit naar God gevraagd heeft, nooit naar God gezocht heeft, wellicht helemaal niet van het bestaan van de God van Israël heeft afgeweten. Deze man die heeft Gods stem gehoord en gehoorzaamd. De Heer riep hem en hij ging. Hij wist niet eens waar hij naartoe moest. Maar nochtans ging hij de weg die de Heer hem wijzen zou. Wat is verkiezing toch iets wonderlijks. En dan mogen we u vanavond preken, gemeente, dat Gods verkiezing, en u kunt dat zo heerlijk lezen in Efeze 1, een verkiezing is in Christus Jezus. Het is dus niet een of ander begrip wat boven ons hangt als een dreiging van wel of niet uitverkoren. Nee, de verkiezing is een verkiezing in Christus Jezus. En nu weet u hoe God in Christus Jezus tot u en tot mij is gekomen. Zonder onderscheid des persoons heeft hij het gezegd. En het klinkt ook vanavond weer. Wie tot mij komt, en dan staat er letterlijk wie dat dan ook maar is. En wat een boodschap is dat? Want er zijn er misschien wel onder ons die zeggen, oh, het kan nooit aan mijn adres gericht zijn. Omdat je leven je veroordeelt. Wie ook maar tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is dus geen enkele reden te bedenken waarom wij niet toevlucht zouden nemen met ons verzondigde bestaan tot hem die op een schuldig volk heeft gerekend. Uitverkiezing in Christus Jezus. Dat volstrekt unieke zaad dat uit Abraham verwekt zou worden. Abraham, die hier zijn vriend genoemd wordt en zijn liefhebber. Hij is een vader van alle gelovigen geweest. En wat wordt dat ons ook steeds weer voorgehouden? Het zal in Alt-Alblas niet anders zijn als in menig andere gemeente, dat wanneer kinderen ten doop worden gehouden, ze meestal worden binnengebracht met deze psalm die hier aan herinnert. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dan moet u weten dat Abraham zijn zaad moest besnijden. Dat ging op een bloedige wijze. En dan komt de Heer Jezus Christus, die zelf ook besneden is geworden ten achtste dagen. Dan komt de Heer Jezus en dan geeft hij zijn volmaakte offer op het kruis van Golgotha, waar hij zijn bloed heeft gestort, tot een volkomen verzoening voor alle zonden. En na dat bloedige offer op Golgotha hoeft er nooit meer één druppel bloed te vloeien tot verzoening van u en mijn zonde. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan moet je eens kijken wat voor zicht we dan op het verbond krijgen. Dan zien we hoe hier het doopvond staat. Hoe die bloedfontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid in het midden der gemeente plaats mag hebben. En u weet het, hoe de ouders genodigd worden door de dienaren van Christus om hun kindje bij die bloedfontein te brengen. En hoe dan dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, aan onze voorhoofden wordt bevestigd. Opdat wij uit de kracht van dat bloed zouden leven. Is die belofte die aan u en jou en mijn voorhoofd is bevestigd nu ook voor u en jou en mij waarheid geworden in het binnenste? Hebben we nu, mag ik het heel eenvoudig zeggen, de hand op dat offer mogen leggen? De ouderen onder ons zullen wijlen dominee W.L. Tucker nog wel gekend hebben. En die heeft het menig keer gezegd in de singelkerk waar ik destijds kerkte. En ik zeg het nu vanavond maar tegen u en jou. Ik spreek onze broeder die nu al zo lang juicht voor de troon na. Maar dat is nu wat we nodig hebben, wat we geen van allen kunnen missen. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. En dan wijs ik naar het bloed. En ik wijs maar zijn offer. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. Die wetenschap dat bloed zijn kracht heeft gedaan. O, wat heerlijk dan te bedenken dat God dat bloed al vastmaakte aan je voorhoofd, terwijl je nog niet eens wist dat je bestond. Wat een gebaar van genade en van welwillendheid van God jegens ons en onze kinderen. Nou, Abraham, de vriend, de liefhebber. O, God maakt ook vandaag nog vrienden. God maakt ook vandaag nog liefhebbers. Mogen we elkaar die vraag nou stellen na alles wat we gehoord hebben? Hebben we nu de Heere lief gekregen? U weet, hè, hoe de Heer Jezus persoonlijk aan Petrus vroeg. En wat was die man diep gevallen. Had zijn meester onder vloeken en eedzweren verloochend. Je zou zeggen, dat is een verloren zaak. En dan vraagt Jezus hem op de man af. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Mag ik die vraag nou stellen? Ik stel hem ook aan mezelf. En vul uw eigen naam dan maar in. Hebt gij mij lief? En dan is het antwoord van Petrus. En dan doet hij een beroep op de alwetendheid van de Heer Jezus. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hoe staan wij tegenover de Heer? Er is pas een enquête geweest. U zult er ook wel kennis van genomen hebben. Dat 51%... van onze bevolking boven de 15 jaar zegt geen enkel religieuze beweging aan te hangen. Men wil van geen godsdienst meer weten. Nou, de rekensom is eenvoudig, dan blijft er nog 49% over. Die zeggen dan nog enigszins iets met religie van doen te hebben. 6% bleken moslims daarvan te zijn, dan blijft er nog 43% over. En dan denk je, nou dat is heel wat, maar u weet met mij wel, iedereen die zich religieus noemt, is nog geen christen. Zijn wij allemaal zoals we hier zitten? Christen. En dan bedoel ik christen, zoals onze Heidelberger catechismus daarover spreekt. Want die vraag die wordt gesteld. Waarom wordt gij een christen genoemd? Godsdienstig kunnen we misschien alleszins zijn. En op zichzelf is daar geen enkel bezwaar tegen, begrijp mij goed. Maar het gaat niet om de uiterlijke kant van de zaak. We hebben zojuist gesproken over liefde. De Heere die vraagt ons hart. En daarom, waarom wordt gij een christen genaamd? En dan is het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde, mijzelf tot een levend dankoffer, hem offeren. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dat is een christen. Het volk van Israël dat hier wordt aangesproken. Dat wordt in de ballingschap gevoerd vanwege de afgoderij. 70 jaar hebben ze er verkeerd. En dan komt de algemene amnestie van koning Kores. En wat blijkt? Dat dat volk voor veruit het grootste gedeelte in Babel blijft. 70 jaar is een lange tijd. Er zijn misschien wel 2 geslachten die daar opgegroeid zijn, die nooit in Israël geweest zijn. Wel van Israël gehoord hebben. Het is wel verteld door ouders en grootouders. Wat Jeruzalem was en wat Judea was. En hoe ze het daar hadden, hoe de tempeldienst eruit zag, enzovoorts, enzovoorts. Maar verder hadden ze er kennelijk niets mee. Ze zullen ongetwijfeld ook hun godsdienstoefeningen gehouden hebben in Babylonië. En toch, ten diepste, als dan de gelegenheid daar is om naar het land te gaan dat God in het vooruitzicht had gesteld aan Abraham. Abraham wist niet hoe gauw die uit Babylonië moest trekken. Maar zij blijven er. Ze hebben de cultuur van Babel kennelijk ingedronken. En hadden niets meer de begeerte om terug te keren. Of om voor het eerst van hun leven naar het land te gaan waar hun wortels lagen. Waar God hun zelf een plaats had bereid. We weten niet precies hoeveel mensen uit de ballingschap teruggekeerd zijn. We wagen ons maar niet aan getallen. Schattingen lopen uiteen van 30 tot 50.000. Maar hoe dan ook, een rest wordt het genoemd, naar de verkiezing van Gods genade. Die mensen moesten Babel uit. Die konden niet langer meer leven in die sfeer. Voor hen was het inderdaad een verlossing, een bevrijding. En dat is eigen aan het ware leven des geloofs. Dat wij uit de duisternis van deze wereld, want dat is het, een donkere wereld. Dat wij uit de duisternis van deze wereld getrokken worden. Onweerstaanbaar door de kracht van woord en geest naar zijn wonderbaar licht. En dat is niet de keer. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer, met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Met goedertierenheid. Weten we ervan. Hij trekt zondaren naar zich toe. En dan hebben we hem ook nodig. Dan kunnen we niet meer zonder. Daar wordt ons leven door getekend. Ik denk aan Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Wat heerlijk dan, dat hier klinkt vrees niet. Zij het niet verbaasd, dat we zeggen wees niet van streek. Want ik ben met u. Die volken, dat hebben we gehoord, die kenden niet anders dan vrees en schrik. En die spraken elkaar, moed in, wees sterk. Maar wij zullen horen hoe de Heer zich ten opzichte van zijn volk Israël opstelt. Kijk eens wat hij hier zegt. Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd. Want ik ben uw God. Dichterbij kan de Heere toch niet komen. Als dat gezegd wordt, ik ben uw God. Dit volk is van de Heere. Hij heeft ze verkoren om zijn volk te zijn. Ergens anders lezen wij, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Daarom ik ben uw God. Dit komt ons niet onbekend voor. Waar horen wij dan toch iedere zondag? Hier. Het heeft vanmorgen ook geklonken. De Heere zegt iedere zondagmorgen tegen u en tegen jou en tegen de dienaren van het woord. Ik ben de Heer, uw God. Hij heeft zijn hand op u gelegd en op jou. Je draagt het teken van zijn zondagsliefde aan u en jouw voorhoofd. Dat is nooit meer uit te wisselen. laat zich nooit meer wegnemen en wegdenken. We zullen er gelukkig een leven lang aan herinnerd worden. Ik ben de Heere, uw God. En daarom, wat ga je dan Gods wet ook anders lezen en verstaan? Als dat geloofd mag worden. Als je inderdaad wat we zeiden, de handen op het offer van zijn lieve zoon hebt mogen leggen. Dat je het gelooft dat hij jouw God is. Dat hij uw God is. Dat hij mijn God is. Ja, dan hoor je. Daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daarom zul je mijn naam niet ijdel gebruiken. En daarom zul je mijn dag waarnemen. Want je hebt mij lief gekregen. En dat zal blijken uit jouw leven van elke dag. Niet alleen ten opzichte van mij. Jawel, dat is het eerste en grote gebod. God lief te hebben boven alles. Maar het tweede gebod aan dit gelijk is. Je zult je naaste lief hebben als mezelf. Als jezelf. Dus dan ja. Dan kan ik niet liegen. Dan kan ik niet stelen. Dan kan ik niet echt breken. Dan kan ik niet begeren. En even zoveel keren als ik het wel doe. Dan is het nodig dat ik met mijn zonde en ellende tot hem mij ter genezing wend. Hoe wil ik anders voor deze God buiten Christus kunnen bestaan? Nou kan dat geloof wel eens op de schop gaan, hè? Twijfel. Moedeloosheid, dat kan er al niet in u en mij omgaan. Juist als het leven soms buitengewoon moeilijk is. Door welke omstandigheden dan ook. Ik moet denken aan Thomas. Toen de Heer Jezus leefde, was hij zo bang dat Jezus zou sterven. Die man is eigenlijk de enige geweest die kon geloven dat Jezus zou kunnen sterven. De rest wuifde dat weg. Maar hij komt op een gegeven moment zo ver dat hij zegt, laten we maar met hem gaan naar Jeruzalem, want er ging zoveel dreiging vanuit dat die andere discipelen zeiden, nee, daar gaan we niet naartoe. Die wilden dat tegenhouden. Maar Thomas zegt dan, laten we maar met hem meegaan. En dan gaan we met hem sterven. Die was daar bereid toe. En dan sterft Jezus daadwerkelijk. En dan is Thomas werkelijk helemaal nergens meer. Hij kan niet eens meer bij zijn broeders zijn. Is misschien wel herkenbaar. Dat er wel eens tijden geweest zijn dat je niet eens naar de kerk kon. Een soort dreiging. En dan toch gaat hij zijn broeders opzoeken. Ze hebben het hem verteld dat Jezus bij hen was geweest. Na zijn opstanding uit de doden. Geen enkel geloof ervoor. Nee, hij moest eerst zijn vingers in zijn wonden steken. En in zijn zijde. En dan is hij er wel bij. En dan is Jezus er ook. En u weet het, dan hoeft hij niet eens meer die wonden te zien of te betasten. Dan komt hij tot de heerlijkste belijdenis. Dat hij zegt, mijn Heere en mijn God. Hoor je? Dat is nou het antwoord op dit woord. Ik ben de Heere uw God. En dan verschijnt die God in de opgestane Christus. En dan beleidt hij wel als mijn Heer en mijn God. Dat is het eigene van het geloof. Je moet eens kijken hoeveel keer er in de Bijbel staat. Mijn Heer en mijn God. De psalmen staan er vol van. Mijn God hebben we gezongen. U zal ik eeuwig geloven. Deze God is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij, zijn schapen, die zijn hand wil leiden. Als je iets van dat ware liefhebben wil lezen, die innige relatie met deze God in Christus, ja, dan is het toch wel het Hooglied, niet waar. Daar zegt de bruid, ik ben de zijne. En daar heb je dat, hè. Dat men tegen elkaar, als het ware, uitwisselt. Wie hij voor haar is en wie zij voor hem is. Ik ben de zijn en hij is de mijne. Alles is vol van haar liefst. In de 10 geboden komt het nog een paar keer voor, hè, tot 3 keer toe. Uw God, uw God. Uw God. Ik help u. Maar eerst ik sterke u. We hebben er u al op gewezen, hè, hoe die heideren tegen elkaar zeiden. Wees sterk. De een hielp de andere, zei tot zijn metgezel. Wees sterk. En dan zoeken ze ook hun sterkte. In hun eigen gemaakte afgoot. En daar staat dit tegenover. Ik sterke u. Denk eens aan die psalm. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. En hoe wordt die kracht nou volbracht? Door onze kracht? Oh nee. Ik sterke. Ik moet denken aan die prachtige woorden uit de Korinthebrief van Paulus geschreven. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. O, we zijn helemaal op hem aangewezen. We gaan er straks van zingen. De Heer is mij tot hulp. Ik help u. En sterkte. Ik sterk u. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkt. Hij geeft die volkomen verlossing. Dat zullen we straks ook nog zien. In dat ondersteunen van de Heer. Wat een genade. Ik sterk u. En vandaar, vrees maar niet. Steeds maar weer wordt dat herhaald. Vrees niet. Vrees niet. Vrees niet. Waarom waren ze nou zo bang? Ach, als je al dat vreed geweld ziet. Van die heidenvolk. Die geen enkel mededogen kende. Zeker niet met de Joden. En wat dat betreft is er nog niks veranderd. U weet hoe er miljoenen mensen rondom Israël het liefste zou hebben dat het volk op eenmaal in de Middellandse Zee zou verdwijnen. Dat kleine volk, ruim 6 miljoen mensen nu in Israël. En dan die miljoenen, miljoenen van vijanden. Die ze willen vernietigen. Een tweede holocaust voor ogen hebben. Dan staat hier, vrees niet, gij wormpje Jacobs. En gij volkje Israëls. Wat is een worm? Die stelt niks voor. Het is een dier dat voor mijn 98% uit vocht bestaat, uit water. Ik heb ooit eens zitten kijken hoe een wormpje op een warme dag uit het grasveldje kroop en op de warme stenen terecht kwam, naast het gras. Het was gelijk gebeurd. Zo kwetsbaar, gij wormpje Jacobs. Ik, sterke, ook help ik u. Dat valt niet mee, hè, voor een mens die zichzelf zo graag helpt. Dat is eigen aan u en mij bestaan. We doen het zelf wel. Maar nou mag ik u preken. Dat wij onszelf niet kunnen helpen. Als u denkt dat het kan, bedriegt u zichzelf voor de eeuwigheid. En daarom moeten we het eerlijk tegen u zeggen. Als God nou u en mij laat zingen, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Om ons tot een helper te zijn. O, dat we ons dan zouden laten helpen. Ik help u. Weet u hoe wij iedere dienst beginnen? Wordt altijd fotum uitgesproken. Dat is de stem van de gemeente tot God. En dan zegt heel de gemeente. En nou is natuurlijk maar de vraag of we het menen. Hè? Dat zegt de dominee iedere zondag namens u tegen God. Onze hulp, hoort je, is in de naam van de Heer. En er wordt een appel gedaan op Gods almacht. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Een appel gedaan op Gods trouw, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen te werken zijner handen. Nou, die hulp is van de Heer. Alleen. En die helper is een worm geworden. Een worm en geen man. Dan zien we hem als een worm door het stof van de aarde kruipen in de hof van Gethsemane. Als Gods gerechtigheid zich tegen hem keert. En de toorn, de drinkbeker van de toorn Gods, hem op handen gesteld wordt, om hem tot de laatste druppel toe leeg te drinken. Al dan kronkelt hij over de aarde. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En we weten, de wil des vaders was dat hij die drinkbeker zou leegdrinken. En vandaar dat hij ook tenslotte gewillig zich aan Vader overgeeft. Mijn ziel u opgedragen, dat is mijn bloed, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. En dan gaat hij naar zijn kerk en dan zegt hij, sta op, laat ons van hier gaan. Want die mij verraden zal, die is nabij. En indien gij dan mij zoekt, zo laat deze, dat is een kerk die achter hem staat, zo laat deze heen gaan. En dan gaat hij de weg naar het kruis. En dan gaan we naar het einde van de preek, want dan staat er ook nog. Ik sterk u, ik help u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. O, om te ondersteunen, het woord zegt het al, moet je onder iemand staan. En als er nou één geweest is die dat gedaan heeft, dan is het de Heere Jezus Christus wel geweest, die waar hij was, in die hemelse heerlijkheid bij de Vader. God uit God en licht uit licht, van hetzelfde wezen met de Vader. Maar dan gaat hij als Zoon van God mens worden. En dan daalt hij af uit de hoge hemel. Het wordt zo prachtig verwoord in de geloofsbelijdenis van Nicea. Die om ons mens en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En mens is geworden. Buigt hij in zijn geboorte al niet onder ons? Om God te ontmoeten in zijn Zoon Jezus Christus, moeten we naar de beestenstal. Nou, die bepaalt de ruimte waar we naar binnen zullen gaan. Er zijn er ook niet veel geweest. Alleen de herders, voor zover we weten. Hij ligt in een beestenstal. In een voederbak. Daar ziet u hoe diep hij onder ons buigt. En dat is nog maar het begin. En dan maken we een sprong naar het einde. Wat is hij niet vernederd geworden. Terwijl hij rondwandelt op aarde. En ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En dan moet u goed luisteren. Onwaardigste onder de mensen. Dat wil zeggen dat hij de meest minderwaardige mens was. Je kon bij wijze van spreken je voeten op hem afvegen. Dat zit erachter. Zo diep boog God in Christus Jezus. En dan uiteindelijk, om u en mij te kunnen ondersteunen, hangt hij naakt in u en mijn schande aan een vloekhout. Hij is met de overtreders geteld geweest, zegt dezezelfde Jesaja, enkele hoofdstukken verder. En hangt hij daar middenin, als de grootste misdadiger. In u en mijn schande. Maar dat is nog het einde niet. Aan dat kruis. We zeiden u dat hij zo diep moest buigen. Onder ons buigen. Dan moet hij daadwerkelijk de onderste weg gaan. Want daar hangend aan het vloekhout. Waar de zonde van het ganse menselijke geslacht op hem gelegd wordt. Daar daalt hij af in uw en mijn verlorenheid. En daar horen we hem schreeuwen. Letterlijk uit de diepten der ellende. Uit de afgronden staat er letterlijk. Uit de diepten der ellende roept hij met mond en hart. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gij antwoordt niet. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dieper kon Jezus niet gaan dan dat hij, samengevat kunnen zeggen met de geloofsbelijdenis, nedergedaald ter helle. Toch, wederom opgestaan van de dood. Nu is die gestorven om onze zonde, zegt Paulus, en opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En zo is hij voor zijn kerk geworden. De rechterhand van Gods gerechtigheid. Luther zegt, overal waar je Gods rechterhand leest, lees je maar Christus. Hij is niet alleen die die gerechtigheid heeft verworven. Maar hij is ook degene die die gerechtigheid schenkt. Zodat degene die in hem gelooft, zoals we dat verwoorden, de hand mogen leggen op dat offer van Christus, mogen weten. Dat hij mijn gerechtigheid is. De schrift zegt, de Heere, onze gerechtigheid. En dan heb ik in hem alles. Want hij is ons gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, zegt de catechismus, tot een volkomen verlossing. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijn ons eeuwig zalig leven. En zo ondersteunt hij. U kent vast wel dat prachtige gezang waar dat voorkomt. Vaste rots van mijn behoud. Als de zon die mij benauwt. En dan komt het, hè, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouder, het is in uw schaduw. En dan weer naar het offer toe, waar dat bloed door u gestort, mij de bron van het leven wordt. Dan zie ik die bruid, zoals het in het Hooglied vermeld staat. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? Hoe dan? En lieflijk leunt. Hij ondersteunt. Hè? En lieflijk leunt. Op hare liefst. O heerlijk. Dan heb ik het geleerd. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen, zie mijn krecht, welke ik ondersteun. O, wat heerlijk, dat wordt in Jesaja 42 van hem gezegd. En dat zijn de woorden waarmee hij zich gepresenteerd heeft in de synagoge van Nazareth. Heden is deze schrift in uw oren vervuld geworden. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Dat is toch bijzonder. Dit woord was nou heel bijzonder op het volk van Israël gericht. En we hebben de toepassing proberen te maken ook naar de gemeente van vandaag. Maar hier staat het echt. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen op zijn stem op de straat wat te horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Nog een keer. Hij geeft de moederkracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Zalig die zondaar. Die met hun zon, met zijn zonde of haar zonde mag schuilen bij deze zaligmaker, de Heer, is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die geloof ik hem mijn leven lang. Amen. Zingen wij van psalm 118, het 7e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, dat die rechterhand ons zal aangrijpen of aangegrepen heeft. De dichter van Psalm 73 weet ervan, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mijn heerlijkheid opnemen. Door de rechterhand, aan de rechterhand gevat. Om die gerechtigheid die door Christus is verworven te ontvangen. Uit die doorboorde middelaars handen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. O Heer, het evangelie is toch zo'n heerlijke boodschap. U weet, Heer, wie we zijn. En dat maakt nou juist het wonder uit, dat u ondanks ons zoveel liefde openbaart, dat u het liefste dat u had en heeft over wil geven aan de dood. Het waarom hebt ge mij verlaten, kreeg als antwoord, opdat wij tot hem genomen en nimmer meer verlaten zouden worden. O Heere, dat we op die belofte, op dat heilswerk van Christus, onze handen mogen leggen. O, misschien durven we het niet. Mogen we dan met de bloedvloeiende vrouw, door de nood gedreven, al zou het maar de zoom van uw kleed aanraken, om te ervaren dat er kracht van u uitgaat. Die sterkte die u beloofd hebt. En u hebt het ook getuigd. Er is kracht van mij uitgegaan. En laten we die kracht niet onderschatten, want er is kracht, wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Van u moeten we het hebben, Heere Jezus. Dat we dan tot u mogen gaan. En waar we u hebben leren kennen. O Heere, dan kunnen we ons alleen maar verwonderen. Dat u naar ons omzag. Waarom was het op mij gemunt? Waarom riep u Abraham? Waarom riep u David? Waarom riep u Salomo? Waarom riep u Rut? En ga zo maar door. Waarom riep u mij? Om het eeuwig welbehagen. Welbehagen dat in uw Zoon Jezus Christus is geopenbaard. Deze is mijn geliefde Zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, om nu aan zijn lippen te hangen. Genade is op uw lippen uitgestort, die scheeuwiglijk van God gezegend wordt. Heren, wij bidden u voor deze uw gemeente, voor onze broeder, die u hier gesteld hebt. Zegen hem in zijn bediening. Bijzonder op de kansel, als we heel de gemeente op eenmaal mogen bereiken. Hier in uw huis en thuis met ons verbonden. Maar ook in de bezoeken aan huis, in het werk wat gedaan mag worden, onder de catechizanten, onder de jeugd. We mogen u ook de broeders van de kerkeraad bevelen. Geef dat ze in liefde en bewogenheid de gemeente mogen dienen, er mogen zijn tot opbouw van uw koninkrijk. Tot zegen van uw gemeente. We mogen u bidden voor onze overheid. Opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. We bidden u voor de plaatselijke overheid. Burgemeester en wethouders. De leden van de raad. We mogen u ook bidden voor hen die uitvoering geven aan de wetten die u hebt gegeven tot omtuiging van het leven van mens. We zien een dienaar van u in de kerk. O God, wat een zegen. Zegen hem in zijn ambtelijk werk en in zijn persoonlijk leven. En zo mogen we elkaar aan u bevelen, voor tijd en eeuwigheid beide. Dank voor wat u gaf. Verzoen het tekort en de zonde. Wij bidden het u om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 146, de versen 3 en 4. Zalig gij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 146. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.